bijna al die jongens die hier binnenkomen, die hebben zo'n lage zelfbeeld gekregen door al die traumatische ervaringen. Die jongens doen niet alleen sekswerk. Ze worden bedreigd, ze worden geslagen, ze worden gedrogeerd. Noem maar allemaal op. Dus ze komen helemaal kapot binnen, letterlijk.
Vanuit de realiteit terug naar de Haagse tekentafel. Welk beleid is nodig en waar lopen alle betrokken partijen eigenlijk tegenaan? Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van de Public Affairs Academie. Dit keer gaan we op bezoek bij House of Inner Strength, de opvangplek voor jongens en mannen die slachtoffer zijn van gedwongen prostitutie. Verhalen in de politiek hebben ook een gezicht. En dat gezicht wordt niet altijd gezien, maar is wel belangrijk. En Batikan, wat ben ik blij om hier met jou te zitten.
Dankjewel.
Want wij maken een podcast over eigenlijk de Haagse realiteit en de echte realiteit.
Ja.
En jouw verhaal laat heel erg zien dat die Haagse realiteit niet altijd het bij het rechte eind heeft.
Klopt.
We zitten hier bij het House of Inner Strength. Wie heb ik bij me zitten?
Nou, ik ben Batikan. Ik ben 26 jaar. En ik ben ook bij de House of Inner Strength als eigenlijk cliënt binnengekomen. Dus dit is echt de plek waar ik als slachtoffer ben binnengekomen. En vanuit daar het hele proces heb meegemaakt, het traject heb afgelopen samen met de zorgcoördinatoren. En ik heb me zo, ik ben zo ver in mijn herstel kunnen komen dat ik uiteindelijk ervoor heb gekozen om anderen te kunnen helpen en een soort van een pleister te kunnen zijn voor de wonden die we allebei hebben. En dat vind ik er eigenlijk zo speciaal aan.
En kun je iets over jouw levensverhaal vertellen?
Tuurlijk. Ik ben in een hele onstabiele gezinssituatie opgegroeid. En toen ik 18, 19 was, oriënteerde ik eigenlijk met mijn geaardheid. En ik was homoseksueel en ik kwam van een biculturele gezin af. Met een migratieachtergrond. Dus ik struggelde enorm veel ook met mezelf. Totdat ik op mezelf ging wonen. Want ik kreeg een urgentie. Een medische urgentie. En toen stond ik daar met mijn kat. In mijn eentje in een huis. Zonder meubels. Geen eten. Helemaal niets. En ik had eigenlijk ook niemand in mijn sociale kring om op terug te vallen. Ik was afgekeurd. Medisch ook afgekeurd. Omdat het psychisch en mentaal helemaal niet goed ging. Dus dan begin je eigenlijk al 1-0 achter. En in mijn omgeving werd het heel erg genormaliseerd om, in die periode werd het heel erg genormaliseerd om PD's te gaan hebben. En dat waren ook sowieso de verkeerde mensen waar ik mee omging. Alleen ik was in zo'n diepe dalhoeland dat ik er uiteindelijk voor heb gekozen om PD's te gaan doen, om eraan te beginnen. En zelfs als ik er nu aan terugdenk, vind ik het gewoon heel erg jammer dat het zo heeft moeten gaan.
Want zo heeft moeten gaan? Wat gebeurde er?
Ik
denk dat voor menig mensen totaal niet duidelijk is wat er dan gebeurt.
Ja, precies. Ja, dat hoor ik wel vaker. Ja, wat er gebeurt is eigenlijk dat je als 19, 20-jarige jongen op chatsites gaat, op allerlei groepen gaat, op Snapchat, op social media. En eigenlijk daar letterlijk advertenties plaats van jezelf. En binnen een paar minuten heb je dan al 30, 40 berichten van meestal oudere mannen. Die er eigenlijk letterlijk op kicken om met jonge jongens seksuele handelingen te verrichten. En het was gewoon zo apart, want dan kom je eigenlijk in een nieuwe wereld terecht. En dan zie je dat er heel veel oude mannen zijn die jou berichten sturen. Ook hele nare dingen van jou eisen om te doen. Maar als je geen eten hebt thuis, dan moet je er gewoon voor kiezen om het wel te doen. Want je kan ook niet werken. Ik ben sowieso altijd iemand geweest die altijd aan de regels probeerde te houden alles. En ik durfde ook niks zwart te werken of iets anders te doen of te stelen. Dus dan doe ik mezelf allemaal dingen aan. En ja, dan kwamen ze gewoon op een date, een man van 60. Ook gewoon heel veel mannen die gewoon echt zakenmannen zijn, waarvan je dat ook meteen kan zien als ze binnenkomen. Ja, het varieert gewoon zo erg. En ja, het is gewoon moeilijk.
Ja, begrijp ik.
Het is echt een hele moeilijke leven. En omdat ik weet hoe het verloopt, wil ik me nu ook echt hard maken voor die doelgroep. Want ik heb het echt ervaren hoe moeilijk het kan zijn.
Wat was voor jou de stap om naar het House of Inner Strength te stappen? Want ik kan me voorstellen dat het niet makkelijk is.
Ja, ik ben in contact gekomen met House of Inner Strength via online veldwerk die hun verrichten. Ze hebben me op een hele laagdrempelige manier, zonder te oordelen, eigenlijk benaderd en eigenlijk meteen gezegd van, wat heb je nodig? Waarom doe je dit? En ik kwam al heel snel eigenlijk los, want ik zat al in die diepe dal en ik kon het maar niet accepteren dat ik dit mee moest maken. Ik heb er ook echt psychische problemen van overgehouden, waar ik nu ook aan merk. En tijdens het gesprek heb ik het gewoon meteen geaccepteerd. Ik vertrouwde het eerst niet, omdat er natuurlijk heel veel mensen zijn die misbruik van je proberen te maken. Maar zodra ik het heb geaccepteerd, stonden ze binnen 3 kwartier voor de deur. En dat was wel echt een moment dat ik dacht van, ja, dit is wel echt, ze willen je serieus helpen. Ik was er zo van overtuigd dat niemand mij zou kunnen helpen.
En wat betekent helpen dan? Hoe hebben ze jou kunnen helpen? Ze waren er, dat zeg je, ze waren echt gelijk er voor mij. Maar wat heeft het voor jou betekend? Wat hebben ze gedaan voor jou?
Wat ik ervaarde is het warme gevoel eigenlijk. En ik denk dat heel veel jongens en meiden die ook in deze werk doen, de eenzaamheid enorm veel ervaren. En ik denk dat sowieso ook een heel groot deel, de pijn van hun, ook uit eenzaamheid komt. En dat warme gesprek zorgde ervoor dat ik een beetje moed begon te krijgen van, er denkt iemand aan mij. Er zijn mensen die een perspectief voor mij willen creëren. En kort daarna was ik op afspraak gekomen bij House of Inner Strength. Werd er eerst gecontroleerd met allemaal SOA-testen of alles wel goed ging. Het financiële stuk werd opgepakt omdat ik ook schulden had gemaakt. Want ja, ik had geen meubels, ik had helemaal niets. Dus ik heb schulden moeten opbouwen om een leefbaar huis te kunnen creëren. En dat is gelukkig ook allemaal opgelost. Ik heb aan mezelf kunnen werken. Ik heb een cursus aangeboden gekregen voor ervaringsdeskundigheid. En ja, toen dacht ik van, oké, dit is echt iets wat ik wil doen.
Nu kijk je vanuit de andere kant naar mensen die hier binnenkomen. Wat doet dat voor jou om die ervaringsdeskundigheid op die manier in te zetten?
Het is een heel mooi gevoel, fijn gevoel wat je ervaart. Het is een soort van gevoel als heling. Het voelt alsof ik me bij elke persoon waarmee ik in contact kom of waar wij voortgang bij hebben in zijn proces, voel ik heling. Het voldoening die ik heb. Omdat ik weet van, omdat ik er zeker van ben dat hij in veiligheid is, dat hij een leven gaat opbouwen en dat hij dat ook verdient. Want bijna al die jongens die hier binnenkomen, die hebben zo een lage zelfbeeld gekregen door al die traumatische ervaringen. Die jongens doen niet alleen sekswerk. Ze worden bedreigd, ze worden geslagen, ze worden gedrogeerd. Noem maar allemaal op. Dus ze komen helemaal kapot binnen, letterlijk. En wij bouwen dan aan een warme verbintenis. En ik heb dan ook op een hele andere manier contact met de jongens. Ik merk dat ze de hulpverleners meer als hulpverleners zien. Dat die afstand bewaren ze dan. Maar zodra ik zeg van ja, maar ik heb ook hetzelfde meegemaakt als jij. En ik weet hoe het voelt. En op dat moment zie ik dan in hun ogen zo'n lichtje branden of zo. En ja, daar doe ik het gewoon voor. En dat ga ik altijd blijven doen.
Fantastisch. Dankjewel voor je verhaal.
Graag gedaan.
zijn we daar in Eindhoven. Auditief, we zijn bij jou op locatie. En Lex Staal aan tafel. Misschien is het goed om eerst aan de luisteraars voor te stellen wie je bent.
Dankjewel. Ik ben Auditief Troek, zorgcoördinator binnen het expertisecentrum Mensenhandel en Jeugdprostitutie van Lumens in Eindhoven.
Ja, en ik ben Lex Staal. Ik ben directeur bestuurder van Social Werk Nederland. Dat is de brancheorganisatie van social werkorganisaties. En Lumens, waar we te gast zijn, is lid van ons.
Oké. Okay. En we zijn hier eigenlijk vandaag om een keer de Haagse realiteit naast de praktijk te kijken. En Lex, ik begin dan eerst bij jou. Want Sociaal Werk Nederland doet de lobby in Den Haag. Ja. Hoe ervaar je dat? Hoe kijkt men naar het sociaal werk?
Ja, dat is moeilijk om daar een heel eensluidend antwoord op te geven. Kijk, over het algemeen vind ik dat je in Den Haag, of het nou de politiek of de ministeries zijn, dat er een steeds beter beeld van het sociaal werk ontstaat. In den brede. Dat is de ene kant van het verhaal. Hele specifieke zaken van sociaal werk, waar we nu bijvoorbeeld hier te gast zijn, de opvang van mensen met een speciale achtergrond. Ja, dat dreigt dan juist wel eens in dat grote verhaal tussen de kieren weg te zakken. En ik heb me wel eens laten ontvallen. Ik vind dat heel frustrerend, maar daar gaan we het nog over hebben. Ik vind wat hier nu aan de hand is echt een Kafka in realiteit.
Oké, laten we eerst kijken, waar zijn we precies? Kun je iets vertellen over het expertisecentrum en over het House of Inner Strength?
Ja, klopt. Wij zijn hier nu bij het inloophuis, House of Inner Strength, voor de jongens en mannen. Waar ze de hele dag gewoon kunnen inlopen. Twee openingsmomenten die we nu hebben. En we zijn er voor jongens en mannen die seksueel zijn uitgebuit, maar ook seksueel misbruik, seksueel geweld. Dus echt in het breedste zin van het woord. Wij kunnen dus nu landelijk de jongens niet ontvangen.
Want dit is een landelijk punt.
Ja, wij zijn de enige in Nederland die een inloophuis hebben voor jongens en mannen.
Kan jij aangeven hoe dit in andere landen om ons heen geregeld is?
Ja, onze buurlanden België en Duitsland hebben een geweldig voorbeeld. We hebben ook contact met ze. En daar is het gewoon echt heel goed geregeld waar de jongens terecht kunnen voor allerlei hulpvragen rondom dit thema.
En dat is een landelijk punt ook in die landen, een centraal punt?
Centraal punt, inderdaad, zoals Antwerpen en Duitsland in Keulen.
Ja, en Lex, verklaart dat dan waarom juist hier zoveel jongens gebruikt, misbruikt worden?
Ja, absoluut. Wij zijn een importland voor jongensprostitutie. Omdat hier, misschien niet bewust, maar we gedogen het wel. Omdat er geen goede opvangfaciliteiten zijn. Dus ja, dat voltrekt zich allemaal onder de radar. Hoe jongens en jonge mannen hier terechtkomen en ook hoe ze weer weg worden gewerkt op het moment dat ze er niet meer te doen. En in de landen om ons heen is precies wat Abatief zegt. Is het in ieder geval in Vlaanderen hebben ze het goed geregeld. En in Duitsland is dat op bundeslandniveau goed geregeld. Dus daar heeft elk land elke Duitse provincie heeft zijn eigen steunpunt daarin.
En je zegt importland. Daar gaat van alles mee in mijn hoofd mis. Zeg maar, wat bedoel je daarmee?
Het is zo, er is blijkbaar, ja, dat klinkt raar, maar er is zoveel vraag naar jonge jongens en jonge mannen. Dat een deel komt uit Nederland, maar een deel komt uit de vluchtelingencentra, dus de opvanglocaties.
Daar wordt geronseld.
Daar wordt zeker geronseld. Dat weten ze ook op die locaties. En een deel van de jongens komt uit andere delen van Europa. En soms hebben ze niet helemaal door waarvoor ze komen, maar als je dan eenmaal in dat illegale fuik zit, ja, dan zit je vast.
En omdat hier eigenlijk we dat niet zien, onvoldoende zien, het onder de radar blijft, blijft dat een aantrekkingskracht hebben?
Absoluut. Maar José weet dat ook. Soms zijn ze in staat om zo'n vliegende brigade, heet dat dan, op te zetten. Nou, dan vangen ze één busje op. Maar die weten ook dat we dit probleem eigenlijk, omdat we te weinig capaciteit inzetten, zowel op het afvangen als het opvangen, dat we er te weinig capaciteit op inzetten.
Heb je nu samenwerking met het MOCC?
We hebben een hele fijne samenwerking met het MOCC. Doen ook samen veldwerk. Maar doordat wij niet genoeg middelen hebben om daar verder op in te zetten, loop je dus heel veel mis.
En kun je ons iets vertellen hoeveel mensen, Want je zegt, nu zijn we maar 2 openingsmomenten. Voorheen was dat gewoon 5 dagen in de week.
Nou, daar willen we graag naartoe. Omdat wij weten, wij spreken heel veel jongens en mannen. En geven ook aan dat ze veel vaker willen komen. Maar het is heel lastig om ze hier naartoe te halen, zeg maar. Omdat je dan 2 openingsmomenten hebt. Dus nu is het heel soms op afspraak. Of heel veel jongens dus toch niet die stap zetten om te komen. Omdat we nu ook niet meer kunnen. Omdat we dus nu de jongens en mannen niet landelijk kunnen bedienen.
En hoeveel jongens, mannen hebben het over? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, als we het hebben over 2022, dan gaat het om 137 jongens die wij hebben gesproken en geholpen. En dan heb ik het niet zozeer over de cijfers, zeg maar de jongens die uit beeld zijn geraakt, want die zitten niet in die 137. En even uit mijn hoofd, in 2023 zijn het zeker 290 jongens die we hebben geholpen. Maar nu eigenlijk in 2024 moet ik tegen jongens zeggen die ik dus online spreek, dat als ze niet binnen onze regio vallen, dat ik ze dus niet kan helpen.
Ja, en vandaar ook die 2 openingsmomenten. En dat is een financieel probleem.
Ja.
Ja. Hoe weten ze jou te vinden? Hoe weten ze hier deze locatie te vinden? Hoe vind je ze? Hoe vinden ze jou?
Nou, hoe ze ons vinden is doordat wij, zeg maar, online echt, we doen outreach en werken. En dat betekent dat wij online veldwerk doen en offline veldwerk. En online betekent dat wij op verschillende chatsites zijn en heel laagdrempelig contact maken. Zo maken wij ons, zeg maar, kenbaar. En wij gaan gewoon echt dus outreach en offline veldwerk. En dat betekent dat wij echt zelf op zoek gaan naar de jongens en mannen. En zo laagdrempelig contact maken.
En je bent het enige eigenlijk landelijk perspectief. Maar ik hoor je net zeggen, ja, hier in de regio, hoe verhoudt zich dat dan nu?
Ja, wij kunnen dus nu niet naar de plekken waarvan wij weten dat er van alles speelt. Die jongens, die kan ik nu niet spreken. Ik kan dus alleen in onze eigen regio blijven. En dan tref ik er zeker ook mannen en jongens tussen die dan tegen mij zeggen van, we zijn hier naartoe gekomen om hier te werken. En morgen zitten we bijvoorbeeld weer in Utrecht. Maar als die jongen daar staat ingeschreven, dan kan ik dus niks voor hem doen. En dat is gewoon een hele kwalijke zaak.
Wat doet dat met jou?
Dat raakt me enorm.
Ja, dat
want
kan
ik
me
moet
voorstellen.
De jongens dan zeggen van, ik kan nu op dit moment niks voor jou betekenen.
Ja. Lex, jij hebt dit aanhanger gemaakt in de politiek. Eigenlijk om weer naar die volle 5 dagen te gaan, hoor ik je eigenlijk zeggen. Wat heeft jou, ja, vanzelfsprekend als een van je leden, maar wat raakte jou in dit geval?
Ja, nou, dit gaat wel verder dan een van die 500 leden. Ik heb, denk ik, 2-3 jaar geleden heb ik Abbatief voor het eerst ontmoet. Eigenlijk kwam dat heel toevallig dat ik zei, ik had ervan gehoord, ik wil er wat meer van weten. En ik heb echt heel diep respect voor het werk wat gebeurt. Als je ziet hoe Abbatief en haar collega's dit werk doen, maar ook als je de moed ziet van de jongens en jonge mannen. En mind you, er zitten echt jonge jongens tussen. Als je eenmaal die stap durft te nemen om hulp te vragen, dan heb je, want dit zijn natuurlijk niet hele brave circuits waar dit plaatsvindt, dan heb je dus echt iets gedaan. En dat lef, dat dient beloond te worden. Dat gebeurt hier. Maar het gebeurt op hele kleine schaal. Dat raakt dus op dit moment in de knel, doordat we in Nederland dus blijkbaar hebben afgesproken dat gemeentes verantwoordelijk zijn voor de opvang van mensen die uit mensenhandel willen stappen. Maar omdat dit er maar één is, komen mensen vanaf Ter Apel tot Schin op Geul komen hier naartoe. Maar dat kan dus nu niet bekostigd worden, want zo hebben we dat in Nederland niet afgesproken. En ja, dat is onbestaanbaar. Daar ga ik gewoon niet mee akkoord. Ondanks dat dat blijkbaar de regelgeving is. Ja. Maar daar gaan we dus gewoon mee aan de slag. Ja. Dit kan gewoon niet. En wat Abbatief nu zegt, als mensen zich dus melden, dan moet je nagaan wat dat voor de professional, maar ook voor degene die de hulpvraag betekent. Die zegt, ja, goed dat je ons gevonden hebt, maar ja, we kunnen niks voor je doen. Dat kan niet in een land als Nederland. Dat mag gewoon niet.
Is je dat al gebeurd?
Ja, dat is al gebeurd. Meteen eigenlijk in de eerste week van januari hebben we eigenlijk al meteen 6 jongens die wij niet hebben kunnen helpen.
Ja, en dan moet je dus nagaan, waar komen die dan vervolgens terecht? En wanneer durven ze weer hulp te vragen? Want je krijgt, dan vraag je hulp en dan is het antwoord nee. Ja, wat dan? Dus dan waar raken mensen in dit land kwijt door stomme regels. Terwijl, we hebben gewoon in onze grondwet staan dat iedereen in dit land, of je hier nou legaal bent of niet, recht heeft op bescherming. En die bieden we niet. En ik vind, vorige week was er in de Kamer dat de Kamer zich zorgen maakt over slachtoffers van prostitutie en mensenhandel. En dan hebben we het over vrouwen. Het gaat me niet om dat mannen of vrouwen belangrijker zijn, de een dan de ander. Maar heb het over het integrale verhaal. En het feit dat hier dus per jaar meer dan 130 jongens en jonge mannen worden opgevangen, dat is vaak nog maar een tipje van de sluier. En we tolereren dus dat dit soort illegale praktijken, want dat zijn het, dat die kunnen voortbestaan. En waarom tolereren we dat? Omdat de regeltjes eigenlijk niet toestaan dat we dit aanpakken.
Nou ben jij vorig jaar eigenlijk begonnen om hier aandacht voor te vragen. Wat tref je dan in het Haagse? Want je zegt het zijn regels. Is dat het ook echt? Is er nergens empathie wat je hebt gevonden?
Nou, dat is eigenlijk het gekke. En daarom noemde ik het net Kafka bestaat echt. Dat heb ik in dit dossier wel aangetroffen. Want of je nou met een politicus of een ambtenaar praat, dit doet mensen wel iets. Ik vind, als je een dag meeloopt wat ik mocht doen, dan weet je pas echt wat het is. Dan zie je dramatiek. Maar anders snappen mensen wel uit van het probleem. Maar dat maakt niet dat mensen alles uit de kast halen om dit op te lossen. Er wordt gezegd, we gaan er naar kijken. Nou, als dat in Den Haag wordt gezegd, ben ik altijd al ongerust. Want we gaan er naar kijken betekent meestal, ik denk niet dat ik iets voor je kan doen, maar ik zal het nog een keer navragen. En dit is een dossier dat heeft echt tussen ministeries heen en weer gepingpongd. Van ja, eigenlijk moeten wij er niks mee doen. Dan moeten zij iets mee doen. Nee, dan moet het Rijk niet iets mee doen. Dan moet de gemeente iets mee doen. Terwijl, we vragen hier geen miljard. We vragen ook geen miljoen. We vroegen heel concreet voor de komende jaar 600.000 euro. Nou goed, je zal het op je rekening hebben, dat is veel geld. Maar in Haagse termen is 600.000 euro natuurlijk niet heel veel geld. En ik begrijp dus niet dat, nou ja, het lijkt wel, als omdat het maar relatief klein is, dat ze er in Den Haag geen oplossing voor vinden. En dat regeltjes en het niet groots genoeg zijn, maakt dat mensen netjes hun werk doen met als antwoord, nee, we kunnen je niet helpen.
En je zegt het pingpongt eigenlijk tussen verschillende ministeries. Ja. Kun je aangeven welke ministeries?
Ja, dat gaat tussen justitie aan de ene kant, want mensenhandel is de verantwoordelijkheid van de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid. En het ministerie van VWS, want dit is ook een vorm van jongerenwerk en zorg. Tot het ministerie van Binnenlandse Zaken, want ja, dat gaat ook over regelgeving tussen Rijk en gemeente. Ja, en dan zijn er drie ministeries die alle drie zeggen, ja, dat valt inderdaad onder onze verantwoordelijkheid. Maar nou net dit niet.
Ja. Ik denk dan, als jij hier bezig bent, dat je ook naar Den Haag kijkt, wat gebeurt daar?
Ja, dat vraag ik me inderdaad heel vaak af. En ik heb het ook allemaal op de voet gevolgd. En dan, in een moment ben ik dan blij. En dan heb ik in ieder geval de hoop die die verdwijnt niet, maar wel iedere keer het sterke hoop van, oké, nu gaat het echt gebeuren.
Ja.
En dan valt het weer tegen. En ja, zo gaat het al jaren.
Ja. En eigenlijk vanuit het expertisecentrum Mensenhandel is eigenlijk ook een landig expertisecentrum. Is er dan eigenlijk een groot verschil tussen vrouwen en mannen, zoals Lex dat ook aangeeft, in de wijze waarop opvang plaatsvindt?
Ja, er is zeker een groot verschil tussen mannen en vrouwen. Ten eerste, de vrouwen gaan op een gegeven moment toch veel sneller de stap zetten naar hulpverlening. En de mannen en jongens daarentegen nauwelijks. Dus vandaar dat ik ook, toen ik net benoemde van die jongens, daar heb je dan contact mee en dan moet je nee tegen zeggen. Dat doet zo'n pijn in je hart, omdat je weet dat ze al zoveel moeite hebben moeten doen om toch dat gesprek aan te gaan. Omdat het voor hun zo lastig is om de stap te zetten naar hulpverlening. Omdat er heel veel schaamte onder zit, heel veel taboe. En ook aangeven zo van, ja, ik ben een man, ik moet het toch, ja, ik ben een jongen, ja, ik moet het zelf oplossen. Dus die stap is veel moeilijker, maar ook het hele traject die je doorloopt met mannen en jongens, die is gewoon wel echt anders.
En anders in de zin door die schaamte of anders op een andere manier?
Anders door de schaamte, maar ook op een andere manier. Je moet echt steeds aftasten, afstemmen. Soms raken ze uit beeld en dan komen ze dan toch weer terug op beeld. Omdat ze toch vinden dat ze het zelf moeten doen. En op een gegeven moment behoud je dat contact en dan kun je doorpakken.
Ja.
Maar daar heb je wel de middelen voor nodig.
Maar er is wel veel vrouwenopvang, of niet?
Dat klopt. Want wij doen ook de zorgcoördinatie uiteraard voor de vrouwen en de meisjes.
En dat is gewoon wel gefinancierd?
Dat is wel gefinancierd. En met de meiden, met de vrouwen en de meiden kan ik veel sneller ergens terecht door het hele land. Maar als het op jongens en mannen aankomt, dan loop ik vast. Dan lopen we vast.
Ja.
Dan heb je nog een. Soms kun je dan uitwijken naar de maatschappelijke opvang. Maar een 21-jarige jongen naar een maatschappelijke opvang sturen, die seksueel wordt uitgebuit, tussen de dak- en thuislozen, ja, dat ga je niet doen.
Nee. Lex, wat gaan we doen?
Ja, kijk, ik vind elke keer als ik die verhalen wil horen, dat raakt je. Dat maakt je echt triest, hè? Want het gaat over jonge mensen die met welke idealen, soms hebben mensen bewust, soms niet bewust die keuze gemaakt. En die verdienen gewoon een betere toekomst. Dat raakt je gewoon. En tegelijkertijd is dit niet iets wat je alleen maar omdat het zo tussen haakjes zielig is opgelost moet worden. Ik vind dit is gewoon een recht. Mensen die in Nederland hulp nodig hebben, die moeten daarop kunnen rekenen. Dat hebben we zo geregeld. En omdat dit een groep is, denk ik, waar we eigenlijk gewoon niet goed over na hebben gedacht, ja, wordt het een beetje heen en weer geschoven. En je ziet ook dat mensen zich er heel ongemakkelijk bij voelen. Want dit geeft ook iets anders aan. Blijkbaar kunnen dit soort zware criminele circuits gewoon bestaan. Hè? Want dit zijn illegale uitbuitingscircuits, zijn illegale bordelen. Hè? Dat zijn niet de dingen die je in een telefoonboek vindt. Dat weten we allemaal. En ik vind dus dat je het vooral ook vanuit die, ja, gewoon ook vanuit die rationele kant moet bekijken. Er is een probleem, dat hoort niet, dat willen we niet. Dus dat moeten we gewoon regelen dat mensen ergens terecht kunnen.
Nou weet ik dat jij zeg maar ook naar de Kamer toe bent gegaan. Ja. Je hebt gepleit bij justitie als bij VWS om hier een weg in te vinden. De reactie in de Kamer eigenlijk van de bewindspersoon was eigenlijk, ja, u moet terug naar de gemeente toe. Terwijl dit geen gemeentelijke opvang is, maar een landelijke opvang is. Dat is een beetje het kastje van de muur. Maar wat heb je iets positiefs ook ervaren in die periode dat je richting Kamer bent gegaan, hier aandacht voor hebt gevraagd? Heb je daar ook iets positiefs uit kunnen meenemen?
Ja, er zijn Kamerleden die, individuele Kamerleden, die dit net zo aangaat. Die het net zo raakt. En daar zijn ook ambtenaren. Dus je merkt wel dat mensen dit zelf ook heel vervelend vinden. Ze vinden het ook vervelend omdat ze merken dat. Kijk, dat heb ik zelf ook zo. Ik vind als je dit hebt gezien. En ik heb het gezien omdat Abitief me ondergedompeld heeft, zeg maar, in het soort werk. Ik vind, als je dat weet, mag je er niet meer op wegkijken. Want dan ben je medeschuldig, zo ervaar ik het. En dat is wel anders dan mensen die in Den Haag met alle betrokkenheid gewoon hun werk doen. Ze kunnen dit netjes afsluiten volgens de regeltjes en zeggen, ja, ik heb ernaar gekeken. Ik vind het heel belangrijk, ik vind het ook heel vervelend. Maar ik kan er niks aan doen. En ik denk, ze moeten dit allemaal een keer meemaken. Nou ja, niet meemaken, ze moeten het allemaal een keer meemaken door een keer een dag mee te lopen, bij wijze van spreken. Omdat je dan ziet, dit kan je niet laten gaan en ook niet zeggen, de regeltjes zijn zo. Het is wel zo, dat vind ik wel, niemand heeft dit dossier nog definitief afgesloten. Dus iedereen snapt wel dat dit de inconvenient truth in Den Haag is, waar ook echt iets mee moet gebeuren.
En wat is dan de volgende stap?
Nou, er is in ieder geval een vervolgstap dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten weer hier komt praten. Omdat die zeggen, ja, oké, als het dan een gemeentelijk probleem is, dan moet het in ieder geval een probleem van alle gemeenten zijn en niet van Den Haag.
Ja, hou dat even vast. Is het een gemeentelijk probleem?
Nee, dat is een landelijk probleem.
Oké, dus waarom komt dan de VNG praten?
Omdat de staatssecretaris in zijn beantwoording aan de Kamer heeft gezegd dat hij in eerste instantie een probleem van de gemeente vindt. En ik denk dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten dit ook doen om vervolgens weer een antwoord aan de staatssecretaris te kunnen geven. Nee, dit is niet ons pakje aan. Dit gaat echt wel over landelijke vraagstukken.
Okay. Oh, Tief, als je dit hoort, wat gebeurt er dan bij jou?
Verwarring.
Verwarring.
Verwarring. En verbijstering ook. Want wij zijn dit al zo lang aan het, aan het vertellen, aan bewustwording. We hebben zoveel gedaan. En dan kijk ik nog steeds toe voor verbijstering.
Ja. Dus VNG komt hier kijken. En we weten eigenlijk al, als ik Lex een beetje inschat samen met Lex, dat het verhaal terug zal zijn van, dit is niet lokaal, dit moet landelijk geregeld worden.
Ja.
Heeft het gesprek al plaatsgevonden of niet?
Nee, nog niet.
Nog niet, oké.
Nee, het is eigenlijk heel simpel. We doen het landelijk. Hè? We deden het landelijk. En er wordt gezegd, hè, Eindhoven moet het betalen. Maar het kan niet zo zijn dat Eindhoven moet gaan betalen voor jongens die wij helpen in Utrecht, Ter Apel, Enschede. Dus eigenlijk is het heel simpel.
En hoe reageert Eindhoven dan? Want eigenlijk wordt tegen Eindhoven gezegd als gemeente, succes, wilt u even betalen? Heb je daar al iets over gehoord?
Ja, daar hebben we inderdaad meerdere gesprekken over gehad. Maar Eindhoven heeft het voor ons als expertisecentrum goed geregeld. Voor de mannen in Eindhoven en Den Bosch, DUP-middelen, daarin kunnen we de jongens en mannen prima helpen. Dus vanuit Eindhoven is het goed geregeld.
Maar alleen in deze regio?
Alleen in deze regio.
Lex, dan gaan we terug. VNG komt terug bij het ministerie. Wat dan?
Ja, nou even aanvullend nog op auditief. De gemeente Eindhoven heeft jarenlang meer gedaan dan ze moesten. En heeft ook en er zijn ook andere ondersteunende middelen van fondsen geweest. Dus,
precies.
Wat dat betreft denk ik toch wel even een compliment naar de gemeente Eindhoven. Alleen ik snap ook dat middelen op een gegeven moment...
Dus er is eigenlijk nooit een landelijke financiering geweest. Het is niet eens dat het wordt wegbezuinigd. Het is er nooit geweest. Andere partijen hebben dat op zich genomen. En nu is het momentum daar dat je zegt, oké, het staat, help ons verder.
In de opstartfase is er dus financiering geweest. Is gemeente Eindhoven ook zeer genereus geweest. Hè? Schiet daarmee eigenlijk in de eigen voet. Want we hebben iets goeds gedaan. Gedacht, dat gaan wij voorop zetten. En dan wordt het wel landelijk overgenomen. En dat gebeurt niet. Dat klopt. Ja, kijk, ik denk ook dat dit de uitkomst gaat zijn van het VNG-gesprek. En ik snap ook het ongeduld, het terechte ongeduld, wat Avatief hier verwoordt. Het duurt mij ook veel te lang. Alleen blijkbaar is het dus wel nodig. Kijk, want ik kan me nog een tijdje geleden herinneren, er moest iets gebeuren in de GGZ. En het enige wat daar echt doorbrak was dat die mevrouw daar in de hal van VWS ging zitten. Dan wordt het echt oncomfortabel en dan gaat er iets gebeuren in de media en de politiek. Dat willen we met dit niet. Bovendien kun je dat die jongens die een veilige plek nodig hebben ook niet aandoen. Maar dat is eigenlijk, en dat vind ik dus ook een godspe, dat dit soort dingen alleen maar goed geadresseerd kunnen worden als je hele, bijna goedkope publiciteit haalt. En hier is een organisatie dat in de weg van de redelijkheid wil bewandelen. En nogmaals, het gaat echt niet om een miljardenproject. Het gaat over iets wat er is, wat je gewoon goed wil borgen. En dat moet dan via deze hele ingewikkelde weg. Maar ik denk wel dat als dit vanuit de VNG weer teruggaat en we komen weer in zo'n pingpongspel in het Haagse, dan wordt het wel eens een keer tijd om dit via de kant van de rechten van de mensen aan te kaarten. Want daar hebben we het eigenlijk over.
Ja. Je bent echt boos, Alex.
Dit irriteert mij mateloos en ik kan er inderdaad echt boos om worden, omdat, Abbatief zegt, het is eigenlijk heel simpel. Ja, eigenlijk is dit geen probleem. Er zijn wel grotere problemen in het social werk waarvan ik me voor zou kunnen stellen dat ze daar deze weg voor bewandelen. Maar dit is echt... Ik zei net, mensen zijn goed, kijken echt goed naar het dossier, maar er zit ergens ook gewoon onwil. Want als een staatssecretaris zegt, ik wil dit gewoon eens opgelost worden, dat dit wordt opgelost, dan is het oplosbaar.
En de hele infrastructuur staat zonder enige investering, dus het gaat inderdaad alleen eigenlijk over het borgen.
Ja, want weg is weg. Kijk, nu wordt er een soort waakvlam aangelaten, zodat op het moment dat die financiering is geregeld, alles weer terug is. Maar als je dit dus afbouwt, dan is de enige plek waar die 150 jongens en jonge mannen in worden geholpen, die is weg. Dan heeft dus de criminaliteit gewonnen. En dat maakt mij zo boos en dat gaan we dus niet laten gebeuren, ondanks dat we er nog niet zijn.
Wel fijn, zo'n strijdvaardige partner.
Absoluut.
Ja,
absoluut. Ja. Want ik kan daar zijn we ook heel dankbaar voor.
Want ik kan me voorstellen dat ook jij ervaart van, waar zijn ze in Den Haag mee bezig?
Ja, dat denk ik echt. En dat denk ik iedere maand weer opnieuw. Dat als we in dit proces, hoe lang we in het proces zitten. Iedere maand denk ik van, oké, nu gaat het gebeuren. Nu gaat het gebeuren. Omdat wij wel echt steeds aan de jongens en mannen denken. Die we maar niet kunnen helpen. En dus verder wegzakken. En ook gewoon echt verdwijnen.
Ja, bizar. Lex, we hebben ook een andere politieke werkelijkheid sinds november. Is dat denk je ook nog van belang?
Nou ja, waar we op dit moment last van hebben is dat dit zou een stukje extra beleid moeten zijn. Dat lukt niet makkelijk in een demissionair kabinet. Dus daar hebben we last van. En een Kamer die ook even afwacht hoe de wind precies gaat waaien. Dus dat helpt niet. Ja, ik denk als je kijkt, als het een kabinet over rechts of over erg rechts wordt, dan zullen we nog duidelijker moeten maken waarom dit wel degelijk van belang is. En ik denk dat het heel evident is, volgens mij een rechtskabinet zal heel erg duidelijk tegen zware criminalisering zijn. Nou, hier hebben we een onderwerp waar je dan echt mee aan de slag kan, wat makkelijk, in die zin makkelijk deels oplosbaar is om de mensen af te vangen. En het is, denk ik, als ik de partijen die nu aan de informatietafel zitten hoor, dan willen die dat het weer een veilig land wordt, waarin geen parallele samenlevingen zijn. Nou, dan moet je dus beginnen met dit soort illegale prostitutiepraktijken aan te pakken, want daar gaat grof geld in om. En het is altijd in de duisternis waar het zich afspeelt.
Dus eigenlijk is politieke kleur bijna niet relevant in deze. Als je naar de problematiek zou kijken.
Absoluut niet, want het gaat over leefbaarheid en veiligheid van dit land. Ja. Nou, daar hebben ze het allemaal over.
Ja. Je zei net, ik wil eigenlijk ook wel zover gaan dat ik uiteindelijk misschien wel het juridische traject kies. Maar ik hoop eigenlijk nog steeds op die ministeries en op de politiek in Den Haag om in te zien dat dit werkt, dat dit nodig is, dat dit past. Jij kijkt als bestuurder van Sociaal Werk Nederland nu breder naar dit soort thema's. Ik denk dat dit ook andere, dit raakt je, maar ik denk dat er ook andere thema's zijn waarvan je soms de Haagse realiteit een hele andere is dan de echte realiteit.
Ja.
Heb je vergelijkbare trajecten gezien waarvan je denkt, ja, daar haal ik ook wel hoop uit in de verre dat dit de goede kant op komt of gaat?
Ja, die voorbeelden zijn er wel. Eerlijkheid gebied wel te zeggen dat het altijd langdurige trajecten zijn. Erg snap ik dat ook wel, want je doet iets wat niet voor de hand ligt. Dus mensen moeten daar ook in mee kunnen groeien. Maar ja, die voorbeelden zijn er wel. Als het bijvoorbeeld gaat over een bepaalde aanpak voor schuldhulpverlening van mensen. Waarin vroeger niks mogelijk was. En als je dan heel duidelijk maakt hoe de casuïstiek in elkaar zit, wat er echt moet gebeuren, dan gaan er toch uiteindelijk wel mensen met je meedenken. Dus het is ook een kwestie van volhouden en vast blijven zitten in die broekspijp, dat mensen je niet zo makkelijk kwijtraken. Dus in die zin vind ik dit ook nog steeds de moeite waard, omdat ik denk, uiteindelijk gaat dit goed komen. Het verschil met andere onderwerpen in het social werk is, kijk, wij doen altijd dingen waarin je naast mensen gaat staan die het zelf even niet meer redden. Maar hier, vind ik, kan je echt het verschil maken. Als iemand zelf de moed heeft om uit die wereld waar die in zit te stappen, dan kan je echt iemand weer op het droge trekken, zeg maar. En elke dag dat je dat niet doet, dreig je iemand te verliezen. Dus dat maakt dat ik vind dat, ondanks dat dit, als je kijkt naar het hele werkveld van social werk, misschien een klein onderwerp is, vind ik het wel, als je dit voor elkaar krijgt en je redt hier mensen in, dan kunnen we vervolgens ook kijken hoe we dat voor iedereen gaan doen.
Ja. Hoe kijk jij naar de toekomst? Ben je hoopvol?
Zeker, dat blijf ik ook.
Heb je geduld?
Nog net. Maar wij blijven hier wel mee doorgaan.
Ja, want eigenlijk zei Lex net, het is een soort waakvlamfunctie die je nu hebt. Dus eigenlijk maar die twee openingstijden. Hoe lang kan je dat volhouden?
Dat is eigenlijk niet meer vol te houden. Voor alleen wat ik net zei, voor in onze eigen regio. Maar daarbuiten is het niet vol te houden om met jongens in contact te blijven. Sommigen die zijn we al kwijt en sommigen zijn nog in contact in de hoop dat wij toch verder kunnen met de middelen. Dus wij blijven hoop houden.
En stel voor dat morgen het budget geregeld is. Kan je dan zo weer opschalen? Zit je er ook zo in qua
dan
structuur?
Dan kunnen we zeker meteen opschalen. Het plan ligt al klaar.
Kijk.
Als het vanavond nog is, dan mag ik vannacht nog, ga ik vannacht nog alle lijnen uitzetten.
En kijk, jij hoopvol?
Ja, ik ben wel hoopvol. Dit gaat goed komen.
Dit gaat goed komen.
Alleen het liefst inderdaad wel vanavond.
Ja. Nou, laten we dit signaal dan met elkaar afgeven in het Haagse. En kijken hoe we daar eigenlijk met deze podcast in ieder geval een soort van beeld in kunnen geven. Hoe eigenlijk die Haagse realiteit soms zo ver afstaat van eigenlijk de dagelijkse realiteit. Tot slot, we hebben allemaal nieuwe Kamerleden. Wat zou je ze aanraden als je dit soort, als je kijkt nu naar vandaag, wat geef je ze mee als les die ze algemeen kunnen meenemen?
Nou, dat zijn er eigenlijk twee. En ik denk dat die eerste een beetje een open deur is, maar toch goed om te zeggen. Kijk niet alleen naar de letters die je in de Kamer voorbij ziet komen, maar realiseer je, ik ben de volksvertegenwoordiging. Hoe zit het echt in elkaar? En dan denk ik, als je dat de tweede les is, bel mij of bel Abatief. Ik ben een keer een ochtend door Abatief meegenomen, dan weet je hoe het zit. En als je het helemaal hebt gezien, dan wil je dat het opgelost wordt. Dus kom kijken, dat is het allerbeste wat je kunt doen.
Abatief, zijn ze welkom?
Van harte welkom.
Ja?
Absoluut.
En dat gaat hen ook veel beter een beeld geven?
Dat gaat zeker een veel beter beeld geven.
Nou, laten we dan met die open uitnodiging eindigen. Heel veel dank dat we hier te gast mochten zijn in Eindhoven.
Graag gedaan.
En nou, ik ga ervan uit dat we elkaar over een half jaar spreken, dat het gewoon rond is. U luisterde naar een aflevering van de Public Affairs Academie podcast. Heeft u vergelijkbare voorbeelden zoals vandaag? Laat het ons weten, dan komen we graag langs. Heeft u belangstelling voor een van onze activiteiten? Ga dan naar de website www.pa-academie.nl. We zien u graag.